Ja, wat een geweldig mooi lied is dat. Ja. Even een stukje techniek. Volgens mij doen hij het. Ja, geweldig. We zongen, u ziet ons. U blijft bij mij. En het is zo mooi, want wat we net gezongen hebben, dat sluit zo mooi aan op waar ik het met jullie vanochtend over wil hebben. En het is een stuk uit de Bijbel en in de eerste instantie lijkt het misschien niet zo, maar straks dan kunnen we wel zien dat het inderdaad zo is. We gaan lezen uit Matteüs 17 en misschien dat de plaat ook wel een beetje bekend is, want met Pasen stond deze plaat op het podium. En het grappige, of het grappige, het mooie is dat dit is de plaat die gaat over hemelvaart. Maar het is ook een heel mooi beeld van toen Jezus was opgestaan. En het is ook een heel mooi beeld van waar we nu over gaan lezen vanuit Matteüs 17 vers 1 tot en met 8. En ik lees het deze ochtend vanuit de NBV-vertaling, de nieuwe vertaling van 2021. Dus als het misschien even anders is als bij jullie in de vertalingen, dan weet je hoe dat komt. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden zij overvallen door een hevige angst en wierpen zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en ze zagen niemand meer, Jezus alleen. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus alleen. Hij was erbij. Hij blijft bij mij. En deze ochtend heb ik de titel gegeven: ik zie wat jij niet ziet en het is Jezus. Amen. En Jezus zal er altijd zijn. Hij zal er altijd blij zijn. Jezus en zijn discipelen waren op de berg Tabor. En dat rode vlakje daar, die rode punt, daar is het. Daar is de berg Tabor, vlakbij het meer van Galilea. En daar was de ontmoeting. En later schrijft Petrus er ook over, de heilige berg noemde hij het. Maar daar gaan we het straks nog over lezen. Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Jezus had een hele bijzondere band met deze 3 discipelen. Hij nam ze wel vaker alleen mee. Toen Jairus bij Jezus kwam om te vragen of hij zijn dochtertje wilde genezen, toen ging Jezus naar Jairus toe en ondertussen hoorde hij zelfs al dat zijn dochtertje was overleden. En toen Jezus naar dit dochtertje ging, naar haar kamer, nam hij alleen Jacobus, Johannes en Petrus met zich mee. En Jezus genas het meisje, het stond op uit de dood. Ook waren ze bij Jezus toen Jezus in Gethsemane was. En dat staat in Matteüs 26. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen: ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Ja, ook daar hebben wij wel eens last van. Dat we niet wakker kunnen blijven. En dat we ons lichaam zwak voelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij waren de eerste leerlingen die Jezus riep. Geweldig om te kunnen lezen hoe Jezus dat deed. Dat kunnen we zien in Matteüs 4, vers 18. Toen hij langs het meer liep, zag hij 2 broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij 2 andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig, met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Dat was aan het begin dat ze de Heer Jezus ontmoetten. En wat we hiervoor gelezen hadden, dat was al bijna aan het eind dat Jezus hier op aarde was. Simon Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, wat weten we van hen? Van Johannes weten we eigenlijk best wel heel veel. Maar ik noem maar een klein stukje. Hij was heel jong toen hij Jezus ging volgen. En hij was heel graag heel dicht bij de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, vroeg de Heer Jezus aan Johannes of hij voor zijn moeder wilde gaan zorgen. Johannes is volgens mij heel oud geworden en hij werd verbannen naar Patmos. En daar heeft hij openbaring van de Heer Jezus gekregen over de toekomst. Johannes heeft een evangelie geschreven, het Johannes-evangelie. Hij heeft ook 3 brieven geschreven. Dus we weten eigenlijk wel heel veel van Johannes. Zijn broer Jacobus, daar weten we niet zoveel van. Want hij is ook heel jong overleden. Hij is net als Stefanus aan het begin van de eerste kerk is hij vermoord. Maar toch was hij de discipel dicht bij Jezus. Johannes en Jacobus hebben zeker de beker leeg gedronken, zoals we zo zullen lezen. Jacobus en Johannes waren broers. Over hun moeder lezen wij dat zij aan Jezus vraagt of dat zij links en rechts van hem mogen zitten. Dat staat in Matteüs 20. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus en haar zonen naar hem toe. Ze wierpen zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar: wat wilt u? Zij antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. De moeder van Johannes en van Jacobus, zij was ook bij het graf toen Jezus net gestorven was. En dat staat in Matteüs 27. Veel vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om hem te dienen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, de moeder van Jezus dus, en de moeder van de zonen van Zebedeeus. Dus hun moeder was wel heel betrokken bij wat Jezus deed. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus. Dan Petrus. Petrus, van hem weten we dat hij samen met zijn broer Andreas door Jezus geroepen werd. Wat ik wel heel bijzonder vind en denk van, ja, Andreas, de broer van Petrus, die werd niet meegenomen naar deze plekken. Het was alleen Petrus. Maar goed, dat is een keuze van de Heer Jezus. En dat is niet aan ons om daar iets over te weten te komen. Maar over Petrus, daar kunnen we heel veel over lezen. Hij was degene die met de Heer Jezus over het water liep. Jezus zei ook tegen hem dat hij een visser van mensen zou worden. Jezus preekte ook wel eens vanaf zijn boot. Petrus wilde eerst niet de voeten laten wassen door de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus zei van, ja, dan kun je niet bij mij horen. Toen had hij weer dat hij zei van, doe dan mijn hele lichaam. Petrus, ja, Jezus wist ook dat hij hem zou gaan verraden. Petrus getuigde eerst over Jezus. Hij zei, u bent de Messias. En Jezus zei, Petrus, zoon van Barjona, je bent gezegend. Maar dan lezen we dat hij ook Jezus wilde behoeden dat hij zou gaan lijden. En Jezus moest hem bestraffen, omdat Jezus wist dat dat wel nodig was, dat dat moest gaan gebeuren. De naam van Petrus wordt ook wel Simon genoemd. En Simon betekent rietstengel. Daar leek hij soms wel een beetje op. Heen en weer. Of toch niet. Over Petrus staat in Matteüs 26 dat hij het zwaard pakte en een dienaar van de hoge priester het oor afsloeg. Petrus was dus best strijdlustig. Maar daarop zei de Heer Jezus tegen hem: steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. En dan kunnen we lezen verder in Matteüs 26 dat Petrus buiten op de binnenplaats was. En er kwam een dienstmeisje naar hem toe en die zei: jij hoort ook bij Jezus van Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat iedereen dat kon horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man hoort bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en hij zei: echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en ze zeiden: jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren: ik ken die man niet. En meteen kraaide de haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen. Petrus ging naar buiten en hij huilde bitter. Petrus wilde Jezus in de gaten blijven houden, zo graag dat hij er zelfs om begon te liegen. Soms heb je iets zo sterk voor ogen om het te willen doen, dat je in die focus fouten maakt. Een soort van blinde vlek, waar je later dan enorm veel spijt van hebt. Het is niet fout om ergens voor te gaan, maar wordt er niet door verblind. Later kon Petrus het gelukkig goed maken. Maar daar heb ik het straks nog over. Als Petrus terugging om weer te gaan vissen, moest Jezus hem weer roepen om met hem mee te gaan. En telkens zien we weer dat Petrus en Jezus echt vrienden waren. Jezus ging met deze drie discipelen de berg op, waarschijnlijk om te bidden. En dan verandert er ineens iets. Jezus gaat stralen als de zon. En dan verschijnt er ineens Mozes en Elia. Over Mozes kunnen we niet echt lezen of hij gestorven is. Hij stond ook op een berg. Hij stond op de berg Nebo. En de berg Nebo, dat ligt bij Amman. En dat is daar zo aan de rechterkant van de Jordaan. De grote letters, daar staat Amman. Mozes stond op die berg, uitkijkend over het beloofde land, waar hij zelf niet naartoe mocht. Elia is niet gestorven, dat kunnen we duidelijk lezen in de Bijbel. Hij werd door een rijtuig van vurige paarden meegenomen. Mozes en Elia woonden bij God. En nu verschenen ze bij Jezus op de berg. Jezus had zijn discipelen al verteld dat hij moest gaan lijden en dat hij ter dood gebracht zou worden en weer zou opstaan. En toch begrepen ze daar niet zoveel van. Maar om Jezus voor te bereiden op wat er allemaal zou gaan komen, kwamen Mozes en Elia om dit allemaal met hem te bespreken. Jezus werd erop voorbereid op een bovennatuurlijke manier. En dan verschijnt er de wolk. En God spreekt Jezus moed in. En Jezus Hij zegt tegen Jezus in Matteüs 17. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hem. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En na die woorden waren Mozes en Elia weg. Ze hoefden er niet meer te zijn. Het waren dezelfde woorden die God sprak toen Jezus werd gedoopt. Dat lezen we in Matteüs 3. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde: toch moet je het doen. Want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. We lezen weer verder in Matteüs 17. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hen: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Jezus zei tegen de drie discipelen dat zij niks over deze gebeurtenis mochten vertellen. Pas nadat Jezus was opgestaan uit de dood. Dat is ook wat. Dan heb je zoiets spectaculairs beleefd. En dan mag je er niets over zeggen. Al afdalende van de berg spraken ze verder. Want het was een hoge berg. Dus hebben ze nog wel met elkaar daarover gesproken. En dan staat er in vers 10, de leerlingen vroegen aan Jezus: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit, Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten leiden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Maar Jezus had dit al eerder tegen zijn discipelen verteld. En dat staat in Matteüs 11, vers 14. Daar staat: ik verzeker jullie, onder allen die uit een vrouw geboren zijn, is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen geweldenaars het aan zich te onderwerpen. Want alle profetieën van de profeten en de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zal. Laten wie oren heeft goed luisteren. De periode waar we nu in leven is tussen Pasen en Pinksteren. 3 weken na Pasen en 4 weken voor Pinksteren. Als we dat bij elkaar optellen is het 7. Een bijzonder getal. Het was de periode dat Jezus was opgestaan, zoals we nu leven, tussen Pasen en Pinksteren. En Petrus en Johannes zullen in die periode dus zeker over deze gebeurtenis die ze hebben meegemaakt op de berg gesproken hebben tegen de andere mensen. Ik zat er zo over te denken. Wat zou er nog meer gebeurd zijn in deze periode? In de periode tussen Pasen en Pinksteren. Jezus heeft de ontmoeting gehad met Maria van Magdala. Petrus en Johannes gingen naar het graf toe, maar zij ontmoetten Jezus daar niet. Dan was er de ontmoeting van Jezus met de twee mannen die naar Emmaus liepen. Jezus liet zich aan deze discipelen zien. En pas in de avond, toen de 10 discipelen bij elkaar waren, angstig met de deur op slot, toen pas kwam de ontmoeting van Jezus met hen. En daarna was er nog de ontmoeting waar Thomas ook bij was. Waar zou Jezus in die periode tussen Pasen en Hemelvaartsdag geweest zijn? We weten het niet. Jezus had een verheerlijkt lichaam. En dat is anders dan het lichaam dat wij nu hebben. Later krijgen wij ook een verheerlijkt lichaam. Ja. Maar hoe dat zal zijn, dat weten we niet. We weten dat Jezus heel veel heeft verteld aan zijn leerlingen over wat zij niet konden begrijpen. Maar nu wel. En de uitleg van de schriften, de profetieën van David uit de psalmen, ook de profeet Jesaja en van de boeken van Mozes, de profeet Zacharia, eigenlijk elk boek uit de Tora. Daar wordt over Jezus gesproken. En daar heeft hij uitleg over gedaan. Petrus was ondertussen weer aan de slag als visser. Hij had zijn collega's opgetrommeld en hij was eigenlijk weer Simon, de rietstengel. Hij was helemaal in de war. En dan, ook nog tot overmaat van ramp, werd er geen vis gevangen. Teleurstelling op teleurstelling. Maar gelukkig verscheen Jezus. En kon Petrus het goed maken met Jezus. Hij kreeg een opdracht. Het werd niet gemakkelijk voor hem. Maar Jezus had hem vergeven. En gelukkig geldt het ook voor ons. Als we het verprutst hebben, komt Jezus naar je toe en krijg je een nieuwe kans. Over de gebeurtenis op de berg kunnen we lezen hoe hij dan aan iedereen vertelt. Petrus dat in de brief die hij geschreven heeft. En daarover kunnen we lezen in 2 Petrus 1, vers 12. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Toen wij uw glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Op de berg wilde Petrus 3 tenten opzetten. 1 voor u, zei hij, of voor de Heer Jezus, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En nu spreekt Petrus over zijn eigen aardse tent. Toen Jezus naar de hemel ging, kwam er weer een wolk. Kunnen we lezen in Handelingen. Handelingen 1. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen heen ging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hem. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. En ook wij hebben die waarheid te horen gekregen. Ook wij hebben kracht ontvangen om dit weer verder te vertellen. In Handelingen lezen we verder dat Lucas schrijft in vers 1 tot 15: in mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. De discipelen moesten wachten op de Heilige Geest, en toen die kwam, konden ze niet meer zwijgen, ook Petrus niet. En Petrus hield een betoog en hij haalde de woorden uit vanuit de psalmen. Hij haalde de woorden uit vanaf de profeet Joël, die zegt: aan het einde der tijden zegt God, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Jezus van Nazareth, een man door God gezonden, hij deed grote wonderen, maar werd met voorkennis van God uitgeleverd en aan het kruis gehangen. Maar God heeft hem doen opstaan uit de dood. Petrus kon er niet meer over zwijgen. Eerst was hij bang voor de religieuze leiders. En nu, door de kracht van de Heilige Geest, liet Petrus aan duizenden mensen horen wie Jezus werkelijk is. En zo kon iedereen Jezus zien. Petrus was eerst in de fout gegaan, net als wij zo vaak ook doen. Hij ging vissen, maar hij ving niets. Ook dat gebeurt ons als we in eigen kracht dingen doen. Dan zijn we vruchteloos. Jezus riep Petrus opnieuw. En ook wij worden iedere keer weer opnieuw geroepen. Hij kreeg een maaltijd van Jezus. En ook wij mogen elke keer maaltijd met Jezus houden. Tijdens de maaltijd werd Petrus vergeven. En ook wij worden vergeven tijdens de maaltijd van de Heer. Petrus moest fysiek afscheid nemen van Jezus met Hemelvaartsdag. Net als wij zien wij Jezus niet fysiek. Maar net als Petrus toen de Heilige Geest werd uitgestort, kunnen ook wij werkelijk Jezus zien en over hem getuigen. En in Matteüs 28, daar staat: Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De oogst was groot en wat geweldig als we in de kracht van de Heilige Geest Jezus aan de wereld mogen laten zien. En dan zeggen we: ik zie wat jij ook ziet. En het is Jezus. De oogst is groot en wat geweldig dat we dat mogen zeggen. En laten we zo Gods woord lezen. Jezus zien op elke bladzijde. En dan kunnen we zeggen: ik zie wat jij ook kunt zien. En het is Jezus. Het is geweldig. Dank u wel, lieve Heer Jezus, dat u zo goed bent. Dat u altijd met ons bent. Heer, dat u ons niet alleen laat. Heer, dat u zegt: ik ben erbij. Ik ben er altijd bij. Want ik ben overal. Omdat u de Heilige Geest gezonden heeft, woont ja, u in ons. Heer, we mogen zo belijden. Heer, dat wanneer we in u geloven, dat u met ons bent. En dat u ons nooit in de steek laat. Heer, dat dat ons getuigenis mag zijn ook naar deze wereld. Heer, dat wij zo uw liefde mogen laten zien aan een wereld vol haat, vol angst, vol zorgen. Heer, maar we danken u dat u dat voor ons gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heer, dat u altijd ons kracht geeft. Heer, ook als wij zwak zijn, juist als wij zwak zijn. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw goedheid. Dank u wel, Heer, dat we zo met u op weg mogen gaan. En ons woord mogen laten, ja, horen aan een wereld die ten onder gaat. Maar u, Heer Jezus, u heeft overwonnen aan het kruis van Golgotha. Dank u wel dat u de straf op u genomen heeft. En dat wij zo bevrijd mogen zijn door uw genade, door uw liefde en door uw goedheid. We prijzen en danken u daarvoor. Heer, u bent ons licht. U bent ons alles, in alles. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u dat zo aan ons allen gegeven heeft. Amen. Ik denk dat het lied van opwekking 705 wel heel erg ook hierbij past. Dat willen we zo gaan zingen met elkaar. En de foto, Adrie heeft het er ook al over gehad met het paasdienst volgens mij. Dit is een foto van die ik gemaakt heb met de paasdienst van de kleuterklasse van de school waar onze kleinkinderen in Nijkerk op zijn. En het liedje, of het lied Toon mijn liefde aan de ander. Dit is wat de wereld ziet van mij, waarvan we ook kunnen zeggen: ik zie Jezus. En zij hebben een klein afwasbakje, een tijltje in hun handen. Dat middelste meisje, dat is Evie, dat is onze kleindochter. Die staat het vast te houden met een ander kindje uit haar klas. En een ander kindje heeft een handdoek in de hand. En deze kleine kinderen die zongen dit lied. En het is dan zo bijzonder om te zien hoe kleine kinderen getuigen van de liefde van de Heer Jezus. Laten we het gaan zingen met elkaar.